Psalm 27, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartij en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen. Ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem. Als ik roep. En wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Tot zover de lezing van Gods woord. In deze belijdenisdienst wordt Gods woord bediend vanuit Psalm 27, de laatste twee versen. Vers 13 en 14 van Psalm 27. We lezen beide versen voorafgaande aan de verkondiging daarvan. Dat beleid David, zo ik niet had geloofd, dat ik het goede van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Davids geloofsbelijdenis is het thema waaronder deze versen worden verkondigd. Davids geloofsbelijdenis. We luisteren allereerst wat David beleidt over God. We letten vervolgens op de vraag waarom David stilvalt voor God. En tenslotte horen we met David wat David hoort van God. Dus wat David beleidt over God. Waarom David stilvalt voor God. En wat David hoort van God. Psalm 27, gemeente, is een psalm van tegenstellingen, van uitersten. Psalm zet hoog in. De krachtige geloofsbelijdenis. De Heer is mijn licht, mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard? Dat betekent angstig zijn. Wel, ik weet het niet hoe het met u is, maar ik ben regelmatig angstig en bang. Bang niet altijd voor mezelf, maar regelmatig ook voor mijn kinderen en kleinkinderen. Of voor onze jonge mensen. In wat voor tijd staan we? En waar staan we eigenlijk allemaal nog voor? Spanning in deze wereld is op dit moment om te snijden. En wat zal de komende jaren nog naar ons toekomen? Nu, het lijkt erop dat David daar geen enkele last van heeft. Angst. Sterker nog, hij ontkent niet dat hij omringd wordt door vijanden. Hij weet ook met welke intentie die vijanden hem op de huid zitten, op de hielen. Ze hebben maar één doel voor ogen, zijn vlees te eten, dat is een Bijbelse uitdrukking. Dat betekent om hem te vermoorden. En dat zijn niet zomaar een paar vijanden. Dan zouden we Davids onverschrokkenheid nog kunnen begrijpen. Als kleine jonge jongen onverschrokken die grote reus Saul of Goliath tegemoet liep. Al heel het leger van Israël terugkroop van de angst in de tenten. Liep deze kleine jonge jongen deze grote reus onverschrokken bijna overmoedig tegemoet. Maar hier in Psalm 27 spreekt David niet over één vijand of een paar vijanden, maar over een compleet leger. Hij weet zich omsingeld, omringd van alle kanten. Dat betekent dus dat je geen kant meer op kan. Je kan niet meer achterom om weg te rennen, om te vluchten. Je kan niet de zijingang nemen om zo het gevaar te ontlopen. Nee, David kan geen kant op als hij om zich heen kijkt. Overal en nergens ziet hij die vijanden opduiken en die staan maar voor één ding hebben ze voor ogen staan, namelijk om David zo snel mogelijk te vermoorden. En toch, is hij niet bang. Sterker nog, tegenover het gevaar dat steeds dichterbij komt, David beleidt dat ook in het begin van deze psalm, ze naderen tot mij, ze komen dus steeds dichterbij, wordt David niet stil? Stille verwachting als kinderlijk vertrouwen, dat hij het overgeeft in de handen van de Heere. Dan gaat David zingen. Geen gebed. Geen gebed om hulp. Geen gebed om bijstand. Maar een loflied. Ik zal zingen. Ja. Hoort u het goed? Zo wil David zeggen. Ja. Psalm zingen voor de Heer. Je zou dan verwachten, en verschillende uitleggers verwachten dat ook, dat deze psalm daar dan ook stopt. Je ziet dat ook in het eerste deel van deze psalm, psalm 27, een opbouw van vanaf vers 1 tot en met vers 6. Opbouw begint dan bij die belijdenis in vers 1. Langzaam maar zeker bouwt David deze psalm op om het laten uitlopen in één machtig loflied op de Heer. Ik zal zingen. Ja, psalm zingen den Heer. En dan in één keer van het een op het andere moment, vandaar dat ik het tijdens het voorlezen van de psalm ook even stilviel, kom in het andere uiterste terecht. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep. Dus niet hoor, Heere, mijn stem, als ik u loof, als ik het wel van de daken kan uitjubelen hoe groot, goed en machtig u bent en dat ik daarom al mijn hoop en verwachting, mijn vertrouwen op u alleen heb gesteld en niet bang ben voor de vijanden die mij omringen, want u bent aan mijn rechterhand en u gaat mij voor als een vurige muur. U bent degene die door het woord ook tegen mij hebt gezegd, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Maar in één keer van het een op het andere moment, vanaf vers 6 naar vers 7, de lof op God en dan in één keer die ene stem klagend opklimt tot God. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En antwoord mij, wees mij genadig. Nou, daar heb je de uiterste. Loven en klaag. Die twee uitersten die vertalen zich ook meteen door in de gesteldheid van Davids hart en van Davids leven. En als je alleen vers 1 tot en met 6 op jezelf laat inwerken, dan zou je zeggen, David is hooggestemd, leeft in geestelijk opzicht op dit moment op een hoog geestelijk niveau, is zich verzekerd van de nabijheid van de Heere, kent daarom op dit moment ook geen spoor van angst, van twijfel, van wankelmoedigheid. Hij is er vast van overtuigd dat de Heere hem bijstaat. En vanuit die volle verzekerheid zingt David de lof op God. En dan in één keer die klacht. U zegt tegen mij, zoek mijn aangezicht. Dat doe ik. Maar waar bent u? En David weet dat ook in te vullen, waarom God zijn aangezicht verbergt voor hem. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht, wijs uw knecht niet af in toren. Wie is er nu veranderd? Heb je hier eigenlijk wel met dezelfde David te doen? Of mag ik dat vanmiddag zo even in alle eenvoud neerleggen? Is God wispelturig? Onberekenbaar. En daarom ook uiteindelijk niet te vertrouwen. Tegenover die veiligheid, wat het eerste deel van Psalm 27 zo sterk beleidt, de Heere verstopt mij, verbergt mij, ontfermt zich over mij in mijn zijn hut. Wat een prachtig beeld. Waarin de tempel, of in dit geval nog de tabernakel in de tijd van David, hij heeft het ook over een tent. Waarin de tent van de Heere vergeleken wordt met een hut. Waarin je aan de ene kant de kwetsbaarheid, de geborgenheid van de Heere doorziet klinken in het beeld dat David daarvoor gebruikt. En tegelijkertijd ook de toegankelijkheid. Niet de tent in een groot tentcel. Scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Maar een hut. Plaats waar een mens mag schuilen bij God. Zich veilig en geborgen weet bij de Heere. Is een van de meest bekende psalmengemeenten waarin heel sterk de geborgenheid, de nabijheid, de intimiteit van de Heere wordt benadrukt. Om in die hut de lieflijkheid, dat betekent tere gevoelens die trillen in het hart van God van liefde en ontferming, te aanschouwen, te bewonderen, prijzen, te loven en je daardoor laten vertroosten. En dan in diezelfde psalm daartegenover, verberg uw aangezicht niet voor mij, wijs me niet af in toorn. Is dit God? Een God van uitersten in één psalm. Maar het is daarom ook te begrijpen dat er verschillende mensen zijn die zeggen deze psalm is op twee verschillende momenten gedicht. Het eerste deel, vers 1 tot en met 6, speelde zich af in een andere periode van het leven van David. Toen David zo sterk de nabijheid van de Heere op een hele intieme, tere wijze mocht ondervinden in zijn leven en het daarom ook niet op kon. Hij was vol van de nabijheid van de Heer, hij zong het uit, hij loofde de Heer, hij prees zijn naam. En daartegenover die andere deel, vanaf vers 7 tot en met vers 14 van Psalm 27, waar David op een heel ander moment en in een hele andere situatie in één keer angstig, schuldig, verslagen vraagt aan de Heere. Heer, u zegt, zoek mijn aangezicht, dat doe ik. Maar waar bent u? En ik vul het voor mezelf die vraag al in. U heeft uw aangezicht in toorn van mij afgekeerd vanwege mijn schuld en vanwege mijn zon. Nu hoef je niet een Bijbeluitlegger te zijn, gemeente, om te zeggen deze psalm bestaat uit twee delen. Er zijn op twee verschillende momenten in het leven van David ontstaan en op enig moment samengevoegd om wat voor reden dan ook tot één lied. Is het ook niet zo dat wij, ook al zijn wij geen Bijbelgeleerden, wel heel vaak zo spreken over de Heere? De tegenstelling maken tussen het werk van de Heer aan de ene kant, God in zijn goedheid, in zijn trouw, in zijn gunst, in zijn genade, zodat je het niet op kan vanwege alles wat de Heer op dat moment vanuit zijn woord en misschien ook persoonlijk in uw leven laat ondervinden. En aan de andere kant, die andere periode in het leven, je God kwijt bent en je soms ook wel vertwijfeld afvraagt. Ligt dat nou aan mij? Of is het de Heere die zich afgewend heeft in toorn? En dat is dan een retorische vraag, toch? Als je jezelf dat afvraagt, heeft de Heere zich niet afgewend in toorn? Je slaat je blik in je hart, je oog naar binnen Dan kun je het voor jezelf al invullen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom de Heere mij niet meer wil zien. Mij afwijst. Vanwege mijn schuld. Dan is het dus of loven, of klagen. Of zingen, of smeken. Of de lieflijkheid van de Heere, of de toorn van de Heere. Of de zekerheid, ik zal zingen, of het wankelende. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. En toch gemeente, en daarin mogen we ook de wijsheid van de Heilige Geest van morgen op deze Pinksterdagen prijzen, is het niet of, maar en. En dat zou ook zomaar het geval kunnen zijn in deze dienst. Dat er en sprake is van dankbaarheid, en sprake is van verdriet. En sprake van blijdschap, en sprake van droefheid. En sprake van nabijheid, en sprake van verlatenheid. En dat is het echte leven. Dat is niet of, maar heel vaak en. Jubel en klacht, die om voorrang strijden in één en hetzelfde hart. En dan weten wij geen raad met onszelf. Maar God weet wel raad met onze radeloosheid. En daarom is deze psalm één geheel. En de tijd ontbreekt mij om dat uit te leggen. Om ook te wijzen op de verschillende dwarsverbanden die er bestaan. Tussen psalm het eerste deel vers 1 tot en met 6. En het tweede deel vers 7 tot en met vers 14. Ik wil straks in het tweede en derde punt een paar keer even daar de vinger bij leggen. Omdat ik dat nodig heb. Ook in de uitleg van deze psalm. Maar David beleidt in deze psalm, en daar zet deze psalm ook mee in, met heel nadrukkelijk te wijzen op de Heere die zijn kracht, zijn licht en zijn heil is. Drie verschillende woorden waarmee als het ware de volheid van Gods trouw en van Gods genade door David wordt beleefd. Dat klinkt niet alleen aan het begin van deze psalm, maar wanneer David van het een op het andere moment van de lof op de Heere overslaat in de klacht, die klaagde stem die de Heere achterna klaagt als het ware. Heere, hoor naar mijn stem en wees mij genadig, antwoord mij. Dan is het David die juist vanuit die klacht, vanuit dat gebed, vanuit dat smeken tot de Heere teruggrijpt op wie God is. En daar zien we langzaam maar zeker ook het fundament van deze psalm open liggen, waarom David midden in moeilijke omstandigheden zijn geloof tegenover de Heere en tegenover zijn eigen hart kan en mag beleiden. Hij valt terug niet op zijn geloof, maar op God, in wie hij gelooft. Op God in wie hij gelooft. En dat wordt ook duidelijk vooral in het tweede deel van deze psalm. Ook in onze tekst. Hij zegt het met nadruk. En nu zit ik ook in het hart van onze tekst vanmiddag. Vers 13 en 14. Zo ik niet had geloofd. Dat ik het goede van de Heere zou zien. In het land van de leven. Zo ik niet had geloofd. Zo ik niet had geloofd. Wat had geloofd David? De Heere is mijn licht. De Heere is mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Zo ik dat niet had geloofd in het land van de levenden, ik ware vergaan. In het land van de levenden, dat is een Bijbelse uitspraak voor het leven hier en nu, aan deze kant van het graf. We zien David het nu zat als daar in deze psalm een vlucht vooruit doen. Wanneer hij zich omringd weet door al die vijanden en op een gegeven moment ook terecht om te vallen in het tweede deel van deze psalm, angstig wordt, bang wordt omdat hij de nabijheid van de Heer op dat moment mist. En zich afvraagt of de Heer hem niet in toorn heeft afgewezen, dat hij dan als het ware aan het slot van deze psalm een vlucht naar voren doet. Zo ik niet had geloofd dat God mij uiteindelijk, wanneer David wel als ik dit moeilijke, onrustige, onzekere, beangstigende leven achter me kan laten. En ik ondanks alle strijd, en ondanks alle tegenslagen, en ondanks alle afmakingen van mijn kant, door de Heere thuisgehaald wordt in het land van de levenden, als ik dat niet had geloofd, ja, dan waar ik vergaan. Maar in het land van de levenden betekent in het hier en nu. In dit land. In dit leven. Waarom zegt David dan land van de levenden? Immers wanneer de Bijbel spreekt over het leven hier en nu, dan gebruikt de Bijbel inderdaad heel vaak het beeld van een land. Denk alleen maar aan die andere psalm van David, psalm 143, vers 10. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Het land wat de Heer heeft weggelegd voor zijn volk en wat als beeldspraak in de psalmen wordt gebruikt voor het leven met en de omgang met de Heer. Want David wil het als het ware aansterken, het land van de levenden, om duidelijk te maken dat deze geloofsbelijdenis meteen ook een zaak van leven en dood is. We zitten nu in het tweede punt, namelijk door die woorden, kijkt u met me mee naar het vers, door die woorden het land van de levenden niet af te maken. In onze Nederlandse vertaling, ook in de vertaling die u heeft, ziet u dat de woorden ik ware vergaan schuin gedrukt staan. En dat betekent dat ze niet staan in het Hebreeuws, de taal waarin deze psalm is geschreven. De woorden ik ware vergaan zijn dus niet geïnspireerde woorden. Het zijn woorden die de vertalers erbij hebben geplaatst. Om duidelijk te maken wat eigenlijk de bedoeling is waarom David deze geloofsbelijdenis uitspreekt. Zo ik niet had geloofd in het land van de levenden, wat dan David? Dan was ik omgekomen. Maar misschien mogen we het ook iets scherper vertellen. Door die woorden ik ware vergaan te vervangen door stippeltje, stippeltje, stippeltje. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien in het land van de levenden. En dan valt het stil. Welke stilte? Nou, het land van de dood. Dan leef ik niet meer. Dan ben ik dood. Omgekomen. En dan zijn we ook meteen in het hart van deze dienst, de belijdenisdienst. Waarin vijf mensen in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hopen af te leggen. Dat betekent niet dat zij hun mening laten zien. Dat betekent ook niet dat zij laten zien van nou, hier sta ik voor. Dat is mijn waarheid. Wat jij daarvan vindt, dat is jouw waarheid. Maar een dienst als deze maakt meteen ook scheiding. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien. Dan stopt het. Dan stopt het leven. Dan heb je geen leven. Dan heeft het leven ook geen zin meer om te leven. Mag ik die indringende opmerking eens leggen aan je hart? Ken jij de Heere? Is de Heere Jezus Christus jouw persoonlijke borg en zaligmaker geworden? Zo niet, dan ben je nog dood. Al maak je veel leven. En dan vind je misschien van heel veel dingen niets. Dan heb je zo je mening. Maar als er nou echt op aankomt. Het leven je brengt op plaatsen waar we eigenlijk niet willen komen. Als je leven wordt aangetast door een ernstige en ongeneeslijke ziekte. Als je leven opeens doorkruist wordt door een ongeval. Wat hou je dan over? Hou je dan hem over waarmee David inzet. De Heer is mijn licht en mijn heil. Mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Of druk je die gedachte weg. Omdat je aanvoelt en ik heb vanmiddag je geweten mee. Dat je dan niets hebt. Niets overhoudt. Dat het dan stopt. Stilvalt. Stippeltje, stippeltje, stippeltje. Waar sta jij? En waar staat u? Maar wat maakt Davids leven dan leefbaar? Het beleid dat ook in deze psalm, kijkt u maar even met me mee, daar staat: zo ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien. Let u daar even op. Dat heel nadrukkelijk erachteraan volgt. David zegt niet: zo ik niet had geloofd, dan waar ik vergaan. Nee, de nadruk in dit vers valt niet op Davids geloof, maar op God in wie David gelooft. Het goede van de Heere. En met die uitdrukking het goede verwijst David al, daar heb je zo'n dorstverband trouwens, die beide delen met elkaar verenigt en verbindt. Met die uitdrukking het goede van de Heere verwijst David naar het begin van deze psalm. Zodat wij ons niet hoeven af te vragen, David, wat is dan dat geheim waaruit je leeft, zodat je ondanks alles er toch van overtuigd bent, al staat heel de wereld op zijn kop, al komt alles er tegenop, zo ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien, in het land van de levenden, ik ware vergaan. Wat is dat goede dan, David? Wel, dat is maar één ding, zegt David, daar heb ik toch van gesproken. Kijkt u met me mee naar vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven in het land van de levenden mocht wonen in het huis van de Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Daar hebben we het goede. Wat is goed? De lieflijkheid van de Heere. Dat is een moeilijk woord, gemeente. Moeilijk in die zin dat het eigenlijk niet goed één op één is over te zetten in onze taal. Lieflijk, dat heeft bij ons iets zachts. Je zou het eigenlijk in onze taal moeten omschrijven. Dat is niet alleen liefde, betrouwbare liefde, maar dat is ook de teerheid, de intimiteit van die liefde. Waardoor met eerbied gesproken, een mens die door God wordt geliefd, mag genieten van Gods liefde. Een mens die door God wordt geliefd, mag genieten van Gods liefde. En dat gebeurt hier in Psalm 27, niet op het moment, als het helemaal rustig is, omstandigheden goed zijn. Maar dat gebeurt op het moment als David zich helemaal omringd weet door iedereen en hij in dit leven door de omstandigheden wordt geworpen op God. Hij ontfermt zich over mij. Hij verbergt mij. Hij laat mij in die angst en in dat gevaar genieten van zijn liefde. In het hart van de tempel, zegt David. Plaats waar de bediening van de verzoening plaatsvindt. Waar de Heere niet alleen laat zien dat er toegang is tot het heilige der heiligen vanwege het altaar dat daarvoor staat. Dat altaar dat als het ware uitbeeldt, dat de scharnieren van Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde draaien in recht en gerechtigheid, verzoening door voldoening. Dat altaar dat niet alleen duidelijk maakt dat in de plaats van een zondaar zoals David, en ik hoef er niet te veel woorden aan te wijden, toch om uit te tekenen wie David in zijn leven is geweest, ondanks wie hij is. En ondanks de nood die er doorklinkt ook in die belijdenis, Heere, waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Weer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. O God, begeef mij niet en verlaat mij niet. Ondanks dat alles. David een vrije toegang heeft tot het heilige der heiligen, tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te ontvangen en genade te verkrijgen. Deze psalm roept vanuit het Oude Testament toch om de komst van hem, in wien God zijn hart en liefde volkomen heeft geopenbaard. Die meerdere, hij die meer is dan David, de Heer Jezus Christus. Nu, wie één keer gedronken heeft van de liefde van Christus, verstaat ook vanuit zijn hart wat David bedoelt met het land van de levenden. Dan kom je tot leven. Dan hervindt God een mens in de schoot van zijn erbarmen. En hervindt men een mens God in de armen van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Dat is nu het goede. En als je dat niet hebt, stippeltje, stippeltje, stippeltje. Dan heb je niets. Dan heb je geen God die tot je spreekt. Dan zitten we in het derde punt. Wat David hoort van de Heer. Dat zijn de slotwoorden van deze psalm. Kijkt u met me mee in vers 14. Er staat, wacht op de Heer, zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. U ziet het dat David u niet meer zelf aan het woord is. En dan laat hij gesproken over ik. Wacht op de Heer. En hij zal mijn hart versterken. Ja, ik wacht op de Heer. Die taal is de psalmen niet vreemd. Dat staat ook op meerdere plaatsen. Maar hier aan het slot van deze psalm is het een andere stem die klinkt. Verschillende uitleggers benadrukken dat David hier wordt toegesproken. Waarschijnlijk ook door omstanders, mensen om hem heen. Die zien hoe David worstelt met de Heere, hoe David zijn nood tegenover de Heere uitspreekt, hoe David heen en weer wordt geschud van het ene uiterste in het andere uiterste. En nu op dit moment, als David als het ware is uitgezongen en uitgebeden en stilvalt, juist ook na die woorden van vers 13, stippeltje, 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 dan valt het stil. En dan in één keer klinkt dan die tegenstem naar David, wacht op de Heere, zijt sterk. En hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de Heer. Wel om het even maar in het midden te laten liggen, gemeente, of het omstanders zijn, ik ben ervan overtuigd van niet, maar ik wil wel even die lijn uitlopen. Ik hoop ook van harte dat dat geldt voor ons als gemeente, dat we omstanders zijn rondom deze 5 mensen die belijdenis doen in ons midden. Dat we in de figuurlijke zin van het woord om hen heen gaan staan. En dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe dicht je bij deze mensen staat. Maar dat kan toch ook van afstand? Het gebed. Met betrokkenheid. Zomaar een woord opeens. Alleen dat meerdere onder ons dat hebben. Dat je in een dienst als deze en ook terugdenkt aan je eigen belijdenisdienst. Voor de een is dat wat korter geleden dan voor de ander. Omdat wij geen eigen kerkgebouw hebben, kan dat helaas niet. We mogen gebruik maken van de gastvrijheid van deze gemeente en zijn wel dankbaar om. Maar in de gemeente waar ik belijdenis deed in Harderwijk, was het de gewoonte om na de dienst, ook degene die belijdenis deden, God zegen toe te wensen. Ik zal dat eigenlijk nooit meer vergeten. Er kwam eens de kerkraad langs. En de eerste die voor me stond, was een oude vrouw. Ik kende haar alleen van gezicht. En ze stak de hand uit. Dan ben je nog jong. Je hebt toegeleefd naar een belijdenisdienst. Nou, dat gaf ook spanning. Vooraan zitten en vooraan staan in de kerk. Maar ook spanning. Waarom doe ik eigenlijk belijdenis? Is dat nou echt ook om de Heere? Het eerste wat ze tegen me zei. Welkom in de strijd. Ik viel bijna omver van verbazing. Welkom in de strijd. Je hebt net belijdenis gedaan. Voor je gevoel een hele strijd. En dan zegt zo'n oude mevrouw met respect. Welkom in de strijd. Ik denk dat ze het ook op mijn gezicht zal staan, want ze zei tegen me, kom snel een bakje doen. Kijk ook even met een schuin oog naar verschillende onder ons, ook oudere mensen, hier of thuis meeluisterend, nodig deze mensen eens uit. Dat deed deze oude weduwe ook, ik bezocht haar in haar huis. En toen vertelde ze hoe ze op jonge leeftijd belijdenis had gedaan en hoe het leven daarna verliep. Mooie momenten, dankbare momenten, maar was al jong weduwe geworden. Veel verdriet ook meegemaakt in het gezin. De gouden draad van dat gesprek was, hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Welkom in de strijd. Je hoort dat als het ware ook doorklinken in het slot van deze psalm. Zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. En toch gemeente, als we die kant zouden opgaan door te letten op ons, laat het heel nadrukkelijk nog eens een keer gezegd worden, dat mag, maar dat is niet de kern van dit vers. Dat wij het ook toeroepen naar deze mensen. Zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Maar als David deze uitleg vanmiddag zal horen, dan zal wij ons direct ook corrigeren en tegen ons zeggen, nee, dit heeft met iemand anders te maken, iemand met een hoofdletter. Dit zijn de woorden die de Heere sprak tot Mozes. Toen Mozes aan het einde van zijn leven was gekomen en voor de grens van het beloofde land Kanaan stond en het opdracht om het volk binnen te brengen in het beloofde land legde op de schouders van Jozua. En aan het slot van dat prachtige moment, Deuteronomium 32 en Jozua 1, is het de Heere die tegen Mozes zegt, zeg tegen Mozes, zijt sterk, wees goedmoeds, ik zal u versterken, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Woorden die herhaald worden in Jozua 1, waarin de Heere als het ware door de mond van Mozes tot Jozua spreekt. En je ziet die woorden op tal van plaatsen in het Oude Testament opduiken. Vooral op het moment wanneer een koning wordt aangesproken. Wel, dat is ook het slotwoord van deze psalm. Hier zijn geen mensen meer aan het woord. Maar hier is hij aan het woord waarvan David zei in het begin van deze psalm. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Hij zegt, wacht op de Heere, zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Als ik die woorden even terugleg in het Oude Testament gemeente, de tijd ontbreekt mij om dat ook te illustreren aan de hand van een aantal plaatsen, daarvoor hebben we op dit moment de tijd niet, maar dan zie je dat die woorden vooral gesproken worden in de loop van Israëls geschiedenis door de mond van een priester of een profeet in de richting van de koning. Deze woorden, dan begint langzaam maar zeker ook die uiterste, die twee uitersten in Psalm 27 in elkaars plaats te vallen. Deze woorden aan het slot van Psalm 27 hebben alles te maken met het zien van de lieflijkheid, het aanschouwen van het goede in het huis van de Heere. Dat is niet alleen zien met de oog, maar dat is ook horen met de oren, omdat God daar is. En hij niet alleen zijn tere liefde en nabijheid laat ondervinden, maar ook op de tere, zachte, lieflijke wijze spreekt tot iemand die schuilt bij God en worstelt met de Heere. Heere, waar bent u nou? Verberg uw aangezicht voor mij niet. Keer uw knecht niet af in toorn. Die klacht en dat gebed aan de ene kant van het altaar in het heiligdom, beantwoord door die stem die klinkt vanuit het heiligdom, door de rook van het offer op dat altaar, tot David in dit geval, en ik hoop vanmiddag ook tot u en tot jou, zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Dat is het laatste, wacht. Op de Heer, wacht op de Heere. Dat is de moeilijkste les toch in het geestelijk leven. wachten op de Heer. Spannend te luisteren. Dicht bij de Heer te blijven leven. Maar wat mag een mens in die tijd doen? Als hij door het woord van God wordt opgeroepen om te wachten op de Heer. Ik weet niet of u wel eens een keer, ja dat hebben we allemaal wel een keer ergens moeten wachten. Je komt ergens op een plek, je hebt een afspraak. Je zorgt ervoor natuurlijk dat je op tijd bent. En je zit daar een kwartier van tevoren in de wachtkamer. Nou, wat gaan we dan doen? Dan pak je denk ik niet meteen je mobiel. Dan ga je eerst even rondkijken. Waar zit ik eigenlijk? Wat is dit voor een omgeving? Je probeert het ook te plaatsen. Zijn het van mensen die hier werken of wonen? Komt er zo meteen naar me toe? Wat zal ik zeggen? Nu zegt de Heer, je mag wachten. In de geborgenheid van mijn tent. En met eerbied gesproken, gemeente, maar dat is wel de beeldspraak van Psalm 27. Daar komt de mens ogen en oren tekort. Dan krijg je de tijd om de lieflijkheden van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken, te beproeven in zijn tempel. Om je zalig te kijken aan de Zoon van Gods liefde. Om te schuilen in de kruiswonden van Jezus Christus. Om te zingen van wie God door genade om hem voor een zondaar zoals ik wil zijn. En ondertussen wordt mijn hart versterkt door God. Wachten, dat is niet afwachten. Dat is op de wacht staan. Uitkijken naar meer van God. Met dat beeld, gemeente, wordt toch in één keer het leven van een christen getekend die de Heer met heel zijn hart mag dienen en vrezen. Je wordt door God geplaatst als een schildwacht op de grens van dit leven. En leert beleven en beleiden. Dat de profeet Habakuk zegt, maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. En in dat woord hoor ik Gods woord. En dat is beleiden. Naspreken wat ik van God heb gehoord. Amen.